Een hele goede middag. We hebben het kunnen lezen uit Gods woord. En ik wil twee bijbelzetten met jullie lezen. Als eerste lezen we met elkaar uit Genesis hoofdstuk 15. En daarna lezen we met elkaar uit Romeinen hoofdstuk 4. Dus eerst lezen we samen uit Genesis hoofdstuk 15 over Abraham. En daarna lezen we over Abraham opnieuw in Romeinen. De brief van Paulus aan de Romeinen. Hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 12 geloof ik. Maar we gaan eerst lezen Genesis hoofdstuk 15. Ik heb hier de herziende Statenvertaling. Na deze dingen kwam het woord van de Heer tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor uw schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abraham: Heere, Heere, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis deze Eliezer uit Damascus zal zijn? Verder zei Abraham: Zie, u hebt mij geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, waarmee hij bedoelt niet zijn eigen zoon, maar iemand die bij zijn huishouden hoort, een dienstknecht, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heer kwam tot hem: Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. En toen leidde hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u ze tellen kunt. En hij zei tegen hem, de Heer zei tegen Abraham: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij, dat is Abraham, geloofde in de Heer en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Die rekende hem dat tot gerechtigheid. We gaan met elkaar lezen in Romeinen hoofdstuk 4. Romeinen hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Romeinen 4 vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader wat het vlees betreft verkregen heeft? Immers als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen. Heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die niet werkt, wordt het loon, aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt, om wie God de gerechtigheid toerekent zonder werken. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heer de zonde niet toerekent. Geldt deze zaligspreking nu alleen voor besneden mensen? Of ook voor onbesneden mensen? Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. En hoe is hem dat dan toegerekend? Hoe is het hem dan toegerekend toen hij besneden was? Of als een onbesnedene? Niet als besnedene, maar als onbesnedene. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was, opdat hij een vader zou zijn van al die geloven, hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden. En om een vader te zijn van hen die besneden zijn, voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham dat hij had toen hij nog onbesneden was. Tot zover de lezing uit Gods woord. Waar wij vanmiddag met elkaar over willen nadenken, waar ik tot u over wil spreken, is het thema de rechtvaardiging door het geloof. En dat is een heel centraal thema, een heel belangrijk thema. En ik zou willen zeggen, het is ook een thema of een onderwerp, zou je kunnen zeggen, wat God gebruikt heeft in het verleden meerdere keren vaker om herleving ook te bewerkstelligen. Als we bijvoorbeeld denken aan dat Maarten Luther, de grote hervormer van 500 jaar geleden, dat hij met name door de Romeinenbrief en doordat hij zicht kreeg op de rechtvaardigmaking door het geloof, dat hij de grootste herontdekking van het evangelie deed sinds de tijd van de apostelen. Dat hij zicht kreeg op het evangelie zelf, En dat de hele reformatie ontstaan is, hè, die een bom in de geschiedenis geweest is, die de hele wereld heeft veranderd, wat we nu net, wat is het, bijna 2 jaar geleden dus hebben gevierd, dat 500 jaar geleden allemaal is begonnen. Maar de hele reformatie heeft de hele wereld, heel Europa, maar daarmee de hele wereld ook veranderd. Niet alleen de kerk, maar ook de hele samenleving. En dat is ook een geestelijke opwekking natuurlijk geweest. Het kwam door de herontdekking van de rechtvaardigmaking door het geloof. En als ik dan even een sprong maak van enkele eeuwen naar de tijd van begin van het grote ontwaken in Engeland, de Great Awakening. Een geweldige opwekking die God gegeven heeft. Waar wij als evangelische, als evangelicale beweging, waar wij ook bij horen, wereldwijd ook, dat zijn eigenlijk onze historische wortels. Hè? Dus de reformatie, puritanisme en de opwekkingsbewegingen. Maar ik denk even aan een man als John Wesley, die al afgestudeerd theoloog was, die al ingezegend was, geordineerd was als predikant in de Afrikaanse kerk, die zendeling naar Amerika was geworden. Maar dat was op helemaal niets uitgelopen. Toen kwam hij terug in Engeland. En toen had hij inmiddels ontdekt dat hij eigenlijk nog bekeerd moest worden. Dat hij wel dat allemaal was. Predikant, theoloog, zendeling en zeer ontwikkeld en zeer geleerd. Maar hij was nog niet opnieuw geboren. En toen ging hij op een gegeven moment onwillig naar een bidstond. Hij had geen zin in. Maar hij ging toch naar een bidstond. En daar werd voorgelezen uit het commentaar van Maarten Luther op de brief aan de Romeinen, de inleiding die Maarten Luther in zijn commentaar op de brief aan de Romeinen heeft geschreven. En daar werd uit die inleiding gewoon voorgelezen. En John Wesley luisterde naar hoe Maarten Luther de rechtvaardigmaking door het geloof beschreef. En toen gebeurde er iets in het hart van John Wesley. En toen schreef hij daarna in zijn dagboek dat terwijl hij luisterde naar de uiteenzetting van het thema van vanmiddag, rechtvaardigmaking door het geloof, dat zijn hart op een wonderlijke wijze verwarmd werd. My heart was strangely warmed, heeft hij geschreven. En toen kwam hij tot geloof. Toen kwam hij tot Christus. En toen werd hij opnieuw geboren. En een paar maanden later waren ze met een aantal mannen bij elkaar. Op 1 januari 1738 waren ze midden in de nacht, oud en nieuw, aan het bidden met elkaar. De geest werd machtig uitgestort over een groep van 5, 6, 7 mannen. Waaronder ook George Whitefield. En toen begon het grote ontwaken. En dat grote ontwaken, dat is fenomenaal om dat te bestuderen. Wat God gedaan heeft door de prediking van het evangelie. Een uiterst krachtige werking van Gods geest, waar ontzettend veel zondaars tot bekering zijn gekomen. Maar ook dat is begonnen met zicht op het evangelie zelf. Zicht op rechtvaardigmaking door het geloof. En daarom is het goed om daar vanmiddag ook met elkaar naar te kijken. Je zou kunnen zeggen dat rechtvaardiging door het geloof is als een geweldige diamant, als een grote diamant. We zeggen wel eens, als je in de Bijbel gaat graven, dan vind je diamanten. Je graaft in de tekst, je bestudeert de Bijbel, je vindt diamanten. Dat vind ik heel mooi. Diamonds come through digging, zeggen ze dan. Ook in het woord van God graven. Maar dit is wel een hele grote diamant die we dan vinden. Een hele grote, en als die geslepen is, dan zou je kunnen voorstellen dat er allerlei vlakken zitten aan deze schitterende diamant. En ik wil proberen een paar vlakken van die diamant te beschrijven vanmiddag. Zodat je die diamant gaat zien. Dat je het schitterende van die diamant van de rechtvaardiging van het geloof vanmiddag een beetje gaat zien. En dat je je zult verblijden. En dat je ook Jezus de hoogste eer zult geven daarvoor. Nou, het eerste wat we tegenkomen in Romeinen 4. We gaan met name naar Romeinen 4 kijken. Maar ik zal op een gegeven moment ook terugwijzen naar Genesis 15. Want het komt hierin ook voor. In Romeinen 4. Maar het eerste wat wij vinden, het eerste vlak wat ik zou willen benoemen is dit. Dat wij hier geleerd worden, dat Paulus ons duidelijk maakt, dat het niet uit werken is. De rechtvaardiging is niet uit werken. Vers 1, wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader wat het vlees betreft verkregen heeft? Dat is een retorische vraag. Daarmee zegt Paulus iets. Hij bedoelt natuurlijk niks. Wat heeft Abraham wat het vlees betreft verkregen? Wat heeft hij nou die rechtvaardiging? Heeft hij nou die relatie met God? Heeft hij nou die zegen? Heeft hij nou dat grote loon wat God hem belooft? Je loon zal zeer groot zijn. En al die beloften die Abraham kreeg. En dat goede woord dat Abraham kreeg. Heeft hij dat nou allemaal verkregen vanwege het vlees? Waarmee Paulus bedoelt, omdat hij aan de eisen voldeed. Omdat God naar hemzelf keek en dacht, nou, die man kan ik zegen, want die man is rechtvaardig. Was het uit het vlees, was het uit zijn werken, was het uit zijn afkomst, uit zijn beschaafdheid, uit zijn geloof? Was het vanwege de man die Abraham was? Had het met vleeselijke dingen te maken? Wat heeft hij verkregen wat het vlees betreft? Dat is een retorische vraag. Hij zegt er wat mee, Paulus zegt er wat mee, het antwoord is helemaal niks. Het is niet vanwege het vlees. Het is niet op grond van voorwaarden waar Abraham aan voldeed. Vers 2, als Abraham werkelijk rechtvaardig is, heeft hij iets om zich te beroemen, maar niet bij God. Abraham werd niet uit werken gerechtvaardigd. Hij had ook niks om zich te beroemen bij God. Het was niet zo dat Abraham deze belofte van God kreeg en uiteindelijk ook dit talrijke nageslacht van God gekregen heeft. En al die zegeningen, de zegen van Abraham, daar gaat het in de Bijbel natuurlijk over, die ook in Christus tot ons komt. De zegen van Abraham, heeft hij die nou gekregen? Dat hij zich kon beroemen, dat hij kon zeggen, kijk, ik heb deze zegen verkregen, want ik heb het goed gedaan en ik heb God behaagd en ik heb God gegeven wat hij wilde en daarom geeft hij mij al deze zegen. Nee, helemaal niet. Totaal niet. Hij kon zich nergens op beroemen. Het is niet uit werken. We noemen het vrije genade. Vrije genade. Gratis en voor niks. Het wordt je geschonken. Niet omdat wij aan de eisen voldoen. Vers 4. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Ik heb zelf heel weinig in loondienst gedaan. Ik ben toen ik student was, nee, ik ben eigenlijk nooit in loondienst geweest. Ik ben helemaal nooit in loondienst geweest. Ik heb nog nooit wat verdiend. Maar mijn dochter, die werkt in het hotel, een hotelrestaurant in Ermelo. En die is daar twee avonden in de week. En zij werkt daar elke maand. En daarna krijgt ze loon naar wat ze gedaan heeft. En dan is het dus dat er gekeken wordt naar wat ze gedaan heeft. En op grond van de uren, ze heeft ingeklokt en uitgeklokt bij het hotel. En dan zien ze precies hoeveel minuten ze daar gewerkt heeft. En ze krijgt precies wat ze verdient. Dat is loon. Dat is loon naar werken. Maar als God zo met ons om zou gaan. Als God zou kijken wanneer we ingeklokt hebben en uitgeklokt hebben. En hoe vaak we gewerkt hebben en hoeveel we gewerkt hebben en hoe hard we gewerkt hebben. En hij zou ons op grond daarvan behandelen. Weet je wat de Bijbel al zegt? Het loon dat de zonde geeft is de dood. Dan zouden wij doodgaan. Want wij verdienen de dood tot en met. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Onze goede werken zijn allemaal aangetast door de zonde. Dat bedoelen we trouwens, ja, dat is natuurlijk echt reformatorisch, hè. Al onze goede werken zijn nooit zo goed dat God ons op grond daarvan het leven zou kunnen geven. Geen van onze werken is zo volmaakt dat we, überhaupt geen enkele van onze werken is onaangetast door de zonde. Dus het loon, als God op grond van werken en loon met ons om zou gaan, dan zouden wij niets anders krijgen dan de dood. Maar zo gaat God niet met ons om. Het is niet uit werken. En ik wil het ook als een bemoediging noemen vanmorgen. Dat klinkt, het is iets negatiefs wat ik zeg, niet uitwerken, maar het is een positieve bemoediging. Namelijk, laat me het zo proberen te vertellen. Ik moet even denken aan een jonge man die ik in Emmeloord leerde kennen. Weet je, ik merk dat de relevantie van het evangelie, dat ik vind het mooi om dat te illustreren met hoe ik heb gezien hoe dat in mensenlevens ook uitwerkt. Maar er was een jongeman in onze gemeente in Emmeloord en die had een hele moeilijke achtergrond. Die had een drugsprobleem en hij had een moeilijke situatie thuis gehad als kind en niet veel van zijn ouders meegekregen of van zijn vader heel weinig meegekregen. En die had allemaal, weet je, echt moeilijke gang van zaken tot dan toe in zijn leven. Hij kwam bij ons in de kerk en ik leerde hem een beetje kennen, nam hem wel eens mee op een spreekbeurt ook. En toen zei hij op een gegeven moment, maar weet je, jullie christenen, jullie doen het allemaal zo goed. En jullie zijn zo bezig om het goede te doen en jullie willen het verkeerde niet doen. En ik zie dat jullie zijn allemaal zo verantwoordelijk en jullie nemen je verantwoordelijkheid en jullie zijn gedisciplineerd en jullie weten allemaal wat voor je leven te maken. En hij zag een bepaalde kwaliteit van leven bij heel veel van de mensen die in onze kerk tegenkwam. Weet je, wij misschien zijn wij wel heel beschaafd geworden of zo, omdat we gelovig zijn geworden. En prijs de Heer als de kwaliteit van je leven omhoog gaat. Maar hij vond het ook een beetje bedreigend, merkte ik. Hij dacht, ja, ik, wie ben ik nou? Weet je, ik bedoel, ik heb er veel meer een puinhoop van gemaakt. En toen dacht ik, misschien zitten er wel heel veel mensen in de kerk op zondag. Misschien hier vanmiddag ook wel. Die denken, ja, er zijn zoveel christenen, die hebben hun leven op orde. En die gaan lekker en die hebben hun draai gevonden. En die hebben blijkbaar weinig problemen en dat gaat allemaal goed. Maar ik, weet je wel, mijn leven, ik heb wel problemen. Ik heb niet altijd mijn draai gevonden. Ik maak echt nog fouten en mijn leven is helemaal niet zo gedisciplineerd en zo. Dus er schort heel veel aan mij. En dan kan je je misschien zelfs schuldig voelen in de aanwezigheid van christen, omdat je denkt, die christen doen het allemaal veel beter. Maar dat is een verkeerde manier van denken. Niemand van ons doet het goed. In die zin, niemand van ons kan roemen in zijn werken. Zelfs als je wederom geboren bent, dan nog steeds kan je niet roemen in je werken. Nog steeds is dat drijfzand om daarop te bouwen. Ook al, prijs de Heer, heb je de geest ontvangen, komt er meer discipline en zelfbeheersing in je leven en ga je misschien meer voor elkaar krijgen. Er is geen grond om te roemen. We zitten allemaal in dezelfde boot. Niemand van ons is goed genoeg. Dus als jij denkt, ik ben niet goed genoeg, dan kan je je thuis voelen bij alle andere christenen, want dat geldt ook voor al die andere christenen, dat ze niet goed genoeg zijn. Dus denk niet, bij mij schort er heel veel en bij anderen minder, waardoor je niet thuis zou voelen bij christenen. We zijn allemaal zondaars en door het geloof in Jezus uit genade behouden, maar er is niks om ons in te beroemen. Dus voel je thuis, te midden van zondaars, die door genade behouden zijn. Geen eigen werk. Dat is niet de basis. Het tweede wat ik zou willen noemen, is dat wij mogen stilstaan bij het feit dat het ons allemaal wordt toegerekend. En dat woordje toerekenen, dat hebben wij heel veel gelezen in dit gedeelte. Het komt voor, kijk maar met mij, vers 3. Het einde van vers 3. Het is hem tot gerechtigheid gerekend. Het woordje gerekend. Vers 4. Aan hem nu die werkt wordt het loon niet toegerekend naar genade. Dat wordt je toerekend. Vers 5. Het einde wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Vers 6. Aan wie God, het laatste gedeelte, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Vers 8. Welzalig is de man aan wie de Heer de zonde niet toerekent. Vers 9. Het einde, het geloof van Abraham, dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Het einde van vers 9. Vers 10, hoe is het hem dan toegerekend? Het begin van vers 10. En vers 11, helemaal het einde opnieuw, wordt geschreven. Of opdat hun de gerechtigheid toegerekend zou worden. Al die versen, bijna alle versen van Romeinen 4 vers 1 tot en met 12, wordt het woordje gerekend of toegerekend gebruikt. En weet je, dat, daar kunnen wij, denk ik, de kern te pakken krijgen van waar het om draait. Het evangelie is het evangelie van de toegerekende gerechtigheid. En dat, nu zeg ik iets wat een broeder een keer tegen mij zei. Ik moet opnieuw denken aan iemand die ik in het verleden heb meegemaakt. En dit keer in mijn eerste gemeente in Meppel, een man. Een man, ik was toen eind 20, ik was net voorganger geworden voor het eerst in mijn leven. En ik leerde daar een broeder kennen van eind 50. En hij had een ernstig alcoholprobleem gehad. Hij was echt alcoholist geweest. Dat had zijn huwelijk kapot gemaakt. En de relatie met zijn kinderen was ook moeizaam. Ik weet niet, ik geloof dat hij met één of zelfs twee kinderen geen contact had. Of in ieder geval heel moeilijk. Maar hij was wel echt tot bekering gekomen. En hij voegde zich bij onze kleine gemeente in Meppel en hij ging meespelen in het muziekteam. Hij kon heel mooi viool spelen. Hij heette Bert. En ik deed ook mee met het muziekteam, want ik was daar jonge voorganger en ik deed echt alles wat er maar te doen was. Dus ik speelde ook gewoon mee met mijn gitaartje en we oefenden elke week met elkaar. Ik leerde Bert een beetje kennen en ik kwam ook bij hem thuis en hij deelde zijn verhaal met mij. En ik leerde hem kennen als een fijne man. Hij was echt veranderd. En toen preekte ik door Romeinen. En ik heb een heel jaar lang in Meppel de Romeinenbrief gepreekt. Door de Romeinen. Niet elke dienst natuurlijk, maar twee keer per maand of zoiets, een jaar lang. Echt helemaal door de Romeinenbrief heen. En op een gegeven moment was ik in een van deze hoofdstukken. En toen kwam hij naar me toe, naar de dienst. En hij was ontroerd. En hij zegt, ja. Hij zegt, Oscar, dit is het. Het evangelie van de toegerekende gerechtigheid. En toen zei hij het op deze manier, precies deze woorden. Ik heb precies die woorden onthouden, want dat raakte mij. En hij gaf me als het ware terug wat ik zelf gepreekt had. Maar dat maakte het voor mij nog weer helderder. Het evangelie van de toegerekende gerechtigheid. En een paar jaar later werd Bert Ernstel ziek. En is hij overleden. En heb ik bij zijn begrafenis gesproken over de toegerekende gerechtigheid. Waar zijn kinderen ook bij waren. En dan denk ik, het is zo mooi. Een man die veel geleden heeft aan zijn eigen zonde, aan zijn eigen zwakheid, aan zijn eigen kwetsbaarheid. Een man die veel verloren heeft, ook door zijn eigen verslaving. Een man die het moeilijk had. He, en ze zeggen wel eens, ja, het bleef ook een zwakte natuurlijk. Niet dat hij weer echt terugviel, maar soms was het nog steeds wel eens een probleem. En ik heb hem gekend in de laatste jaren van zijn leven, maar hij was gerechtvaardigd. En hij wist dat. En dat is het goede nieuws. Voor ons vanmiddag ook. En wat is het goede nieuws? Dat het ons allemaal wordt toegerekend. En dat is twee dingen eigenlijk. Twee dingen. Even denkend in termen van rekenen en toerekenen. Dan kan je ook denken, nou, gewoon je bankrekening. Stel je hebt je bankrekening. En je hebt zo'n potje van je leven gemaakt. Of je bent zo failliet gegaan. Dat je een schuld van 1 miljoen hebt. Je hebt een schuld van 1 miljoen gekregen. Nou, dat is een groot probleem. Ja, ik geloof dat dat Donald Trump had op een gegeven moment 7 miljard schuld. Die liep met zijn dochter over straat. En die zei toen tegen zijn dochter, van die zwerver daar, die helemaal niks heeft, die heeft 7 miljard meer dan wat ik heb. Dat zei Trump. Maar hij heeft het voor elkaar gekregen om een schuld van 7 miljard weer weg te werken. Maar dat is aardig uitzonderlijk in het leven. Maar als wij een schuld van 1 miljoen zouden hebben, dan zouden wij dat niet kunnen afbetalen. Dan ben je echt failliet. Nou, dat is eigenlijk een beeld van de zondaar. We hebben een enorme schuld opgebouwd door onze zonde. En je staat zo rood op je bankrekening dat je daar nooit meer uit kunt komen. Maar wat heeft Jezus gedaan? Die is naar ons toegekomen. Hij heeft de schuld van onze zonde, alle verantwoordelijkheid van onze zonde, die neemt hij van ons af. Die neemt hij op zichzelf. Hij neemt de verantwoordelijkheid voor al onze overtredingen en zonden en verkeerde dingen. Neemt hij van ons af op zichzelf. En hij heeft zijn leven gegeven. Daar hebben we zo mooi over gezongen vanmiddag. Hij stierf voor onze zonde. Daaruit blijkt Gods liefde voor ons. Jezus nam die schuld van 1 miljoen nam hij van ons over. Hij zegt gewoon, ik neem die hele schuld van je over. En ik breng je terug naar 0. Dat is wat hij voor ons deed door zijn dood aan het kruis. Die schuld wordt jou niet meer toegerekend, maar die is hem toegerekend. Je gaat van min 1 miljoen naar 0, maar Jezus deed meer. Hij heeft ook voor je geleefd. Hij was ook hier op aarde om de wet te vervullen. En hij heeft helemaal de wet vervuld. Hij heeft rechtvaardig geleefd. Hij deed wat God van de mens vraagt. Hij heeft de eis van de wet vervuld. Helemaal. God eist van de mens dat de mens rechtvaardig leeft. Anders kunnen we niet met God leven. Hoe kan een mens met God leven als hij niet rechtvaardig is? Een mens moet volkomen rechtvaardig leven om met God te kunnen leven. God kan niet met een zondaar leven. God kan zich niet verzoenen met iemand die schuldig is en die zondaar is en die het kwade doet. Dat kan niet zomaar. Dus de mens moet rechtvaardig leven. Jezus heeft rechtvaardig geleefd. En door zijn manier van leven heeft hij een vermogen opgebouwd van plus 10 miljoen. En ook dat wordt op je rekening bijgeschreven door het geloof in Jezus. Dus door zijn dood ga je van min 1 miljoen naar 0. En door zijn leven ga je van 0 naar plus 10 miljoen. Waardoor je helemaal in het reine met God mag staan. En altijd voor eeuwig mag genieten van het vermogen dat Jezus voor je heeft verdiend. Dat is de rechtvaardigmaking door het geloof. Dat de gerechtigheid van Jezus je wordt toegerekend. Op jouw rekening wordt bijgeschreven. God zag zijn zoon. En hij keek naar zijn zoon. En hij zag een man, een mens. Die hem altijd behaagde. Die altijd zijn wil deed. Die hem altijd eerde. Die hem altijd lief had. Die hem altijd aanbad. die hem altijd gehoorzaamde. Hij zag zijn zoon en hij kon helemaal niets in zijn zoon vinden waar hij zijn zoon om zou moeten veroordelen. Hij helemaal niets. De zoon was de geliefde zoon. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. De God de Vader vond volmaakte vreugde. Volmaakte blijdschap in zijn zoon. Volmaakte rechtvaardigheid in zijn zoon. Daarom kon hij zijn zoon volmaakt lief hebben. Hij kon zijn liefde helemaal uitstorten over zijn zoon. Een volmaakte relatie tussen de vader en de zoon. En hij zag ons. En hij zag heel veel in ons. Waar hij ons om zou moeten veroordelen. Maar wat heeft God nou gedaan? Hij heeft zijn zoon gestraft met het oordeel dat wij verdienen. En die liefde en die aanvaarding. En die vreugde en die volmaakte relatie die God met zijn eigen zoon had, die geeft hij nu aan ons. Vanwege zijn zoon. Begrijp wat ik bedoel? Hij straft zijn zoon die nooit iets misdaan heeft, die hij volmaakt zou kunnen liefhebben, die straft hij volledig. De toren van God werd uitgestort over zijn zoon. God heeft zijn zoon gestraft. Hij heeft zijn zoon geoordeeld. Hij heeft zijn zoon verlaten. Zijn zoon stierf vanwege onze zonden. Totaal onverdiend. Stierf Jezus voor onze zonden. En totaal onverdiend krijgen wij al die liefde en al die aanvaarding. En al die rechtvaardiging. En dat God van ons nu zegt, dit is mijn geliefde zoon, dit is mijn geliefde dochter. In hem, in haar vind ik vreugde. Dat zegt hij van ons. Vanwege Jezus. Dit is de rechtvaardiging, maak ik me het geloof. Laat me nog anders proberen te zeggen. Wat is rechtvaardiging eigenlijk? Rechtvaardiging is niet dat je al helemaal rechtvaardig bent. Rechtvaardigmaking betekent niet dat je al helemaal rechtvaardig gemaakt bent in de praktijk van alle dag. Want jij en ik, u en ik, wij zondigen nog. Wij zijn nog niet helemaal volmaakt. Wij zijn nog niet helemaal zoals de Heer Jezus was. Zo zelfopofferend zoals Jezus was, zo ben ik nog niet. Er kleeft mij echt nog wel zelfgerichte motieven en ambities aan bij tijd en wijle. En ga zo maar door. Dus we zijn in de praktijk nog niet volmaakt rechtvaardig. Ik hoop niet dat u er aanstoot aan neemt als ik tegen u zeg dat u dat ook niet bent. Ik ben dat niet, maar dat bent u ook niet. U bent in de praktijk nog niet volmaakt rechtvaardig. Maar de rechtvaardigmaking betekent dat God jou ziet als rechtvaardig. Dat hij jou behandelt als rechtvaardig. Dat hij jou ziet als iemand die nooit heeft gezondigd. Omdat hij jou aanziet in zijn zoon Jezus. En daarom ziet hij volmaaktheid. Vanwege de mantel van zijn gerechtigheid waarmee hij jou bekleed heeft. Je bent bekleed met de mantel van de gerechtigheid van Jezus. Dat is niet je eigen gerechtigheid, dat is een ons vreemde gerechtigheid. Dat is een geheel andere gerechtigheid. Dat is iets wat van buitenaf aan ons gegeven wordt. Begrijp je dat? Dat is een bemoediging. Het is een ons vreemde gerechtigheid die ons geschonken wordt. Het is de gerechtigheid van God. Zo noemt Paulus het in hoofdstuk 3. De gerechtigheid van God, de gerechtigheid van Jezus wordt ons geschonken. En daarom gaat God met je om alsof je nooit hebt gezondigd. En daarom heeft God je volmaakt lief. En daarom is er geen wolkje aan de lucht wat betreft jouw relatie met God. Als je hier vanmiddag zit en je zou zeggen, misschien zeg je wel, ik zou zo graag willen dat ik echt van God zou kunnen genieten. Ik zou zo graag willen dat ik echt helemaal zeker kon weten dat hij helemaal van me houdt. En dat hij me niet veroordeelt. En dat hij me niet afwijst. Ik zou zo graag vol willen zijn van de Heilige Geest. En me kunnen verblijden in de Heer. En ik zou zo graag die volle verlossing. Volle verzekering. Die volle verlossing. In je zou ik zo graag willen ervaren of willen ontvangen. Denk dan niet dat dat aan voorwaarden verbonden is. Dat is om Jezus wil. Als u vanmiddag hier zit als een gelovige in de Heer Jezus, en ik ga u aan het einde van de preek oproepen om in Jezus te geloven. Ik zal ook iets vertellen over wat het betekent om in hem te geloven. Maar als u hier vandaan gaat als een gelovige in Jezus, dan mag u absoluut zeker weten dat de lucht helemaal geklaard is. Dat u een volkomen schone lei hebt. Dat God u helemaal niets meer toerekent. dat al uw zonden u vergeven zijn, dat God daar niet meer aan denkt. En dat u een helemaal die relatie met God hebt en dat u zich helemaal in hem kunt verblijden. Vanwege de toegerekende gerechtigheid van Jezus. Vanwege Jezus en niet vanwege uzelf. Dit is het goede nieuws. Dit is het goede nieuws. Nou, een andere term die ik zou willen noemen. We hebben nu nagedacht over het is niet uit werken. We hebben nagedacht over het wordt ons toegerekend, op onze rekening bijgeschreven of niet, die rechtvaardigheid. En als derde willen we erover nadenken, een ander vlakje van de diamant zou je kunnen zeggen. Dat Paulus, die citeert ook, hij citeert ook David, Psalm 32. En dan, dan noemt hij ook, zoals David de mens zalig spreekt. Hè, dus we hebben het ook over hoe word je zalig. De zaligheid die ons deel mag zijn. En dan zegt David, welzalig is de man, welzalig is de vrouw, aan wie de Heer de zonde niet toerekent. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. En ik zou eigenlijk ook nog even met jullie stil willen staan bij het idee van bedekking. Want dat is ook heel bemoedigend. Weet je, als op dit scherm, ik illustreer het wel zoals volgt. Als op dit scherm hier achter mij mijn leven, mijn persoon en mijn leven van de afgelopen maanden of van de, zelfs van de afgelopen weken, als dat voorbij zou komen. En u zou mijn hele leven hier zien, hè? Niet alleen als ik sta te preken voor mensen, maar ook als ik thuis ben en ook als ik alleen ben. En elk moment van mijn leven met mijn gedachten, met mijn motieven, met mijn verlangens, met mijn wil, met mijn begeren, met mijn ideeën, met mijn woorden, mijn grapjes, mijn omgang met mijn naasten, mijn doen en mijn laten, ook mijn nalaten. Als mijn hele leven werkelijk zoals ik ben, het verslag van mijn leven hier van de afgelopen weken op het beeld voorbij zou komen voor u, zou dat in een half uur kunnen zien, dat zou ik niet zo fijn vinden. Want mijn verslag is niet volmaakt. Prijs de Heer, ik ben echt een andere man geworden door het geloof in Jezus. Ik kan echt zeggen dat als ik Christus niet had leren kennen, dan was ik in veel meer problemen gekomen. Had de zonde mij nog veel meer aangegrepen en was ik in veel ergere dingen terechtgekomen. Dat weet ik absoluut zeker. Ik ben wie ik ben door de genade van God. Maar nog steeds is het verslag van mijn leven onvolmaakt. En als uw verslag, het verslag van uw leven, van jouw leven, van de afgelopen weken of maanden hier voorbij zou komen, tot in de meest diepe dingen van wie u bent, ook met je motieven en je verlangens en je hartsgesteldheden en je woorden, dan zou u het ook niet zo fijn vinden als wij dat allemaal even zouden kunnen zien. Dus onze verslagen zijn onvolmaakt. Maar wat betekent nou bedekking? Bedekking betekent dat over het onvolmaakte verslag van u en mijn leven, het volmaakte verslag van het leven van Jezus wordt gelegd. Hij legt dat eroverheen. En daarmee zijn onze onvolmaaktheden bedekt. Hij ziet ze niet meer. Hij ziet onze zonden niet meer. De Bijbel zegt ook in Psalm 103, hij doet ze van ons weg, zo ver het oosten is van het westen. Oneindig ver weg. Hij werpt ze in de diepte van de zee. Dat is heel erg diep, dat kan je ze nooit meer vinden. En God ziet ze niet meer en hij gedenkt ze niet meer. Want het verslag van het leven van Jezus wordt er overheen gelegd. Zo groot, zo overweldigend is Gods genade. Dat God ons behandelt op grond van de verdiensten van Jezus. En als God onze zonde niet meer ziet, als hij daar niet aan denkt, hij komt er niet op terug, hij zegt niet de hele tijd tegen ons, ja Oscar, dat heb je gedaan en daar ging je de mist in en toen heb je dit begeerd en toen wilde je dat. Hij gaat niet de hele tijd ons op onze zonde wijzen. Dat is Satan. Satan doet dat. En Satan klaagt ons aan. En Satan wil dat erin hameren en elke keer ons wijzen op onze zonde. Maar God doet het dat niet. En als de Heer dat niet meer doet, als de Heer zegt, ik heb ze bedekt. Ik zie ze niet meer. Ik denk er niet meer aan. Ik zie jou en ik heb je lief. En ik zie je zonde niet meer. Zouden wij dan ook niet zo ver kunnen komen dat we onze zonde achter ons kunnen laten? Dat ook wij kunnen zeggen, prijs de Heer. Ze zijn van me afgenomen. Ik draag die last niet meer met me mee. Ik hoef ook niet meer de hele tijd mij zo schuldig te voelen en gebukt te gaan en mezelf aan te klagen, mezelf te beklagen. Ik hoef niet meer de hele tijd daarbij stil te staan. Je mag ook zo ver komen dat je jezelf vergeeft. Vanwege de genade van God kun je leven met je onvolmaaktheden. Word je wat minder perfectionistisch. Neem je jezelf wat minder serieus. Kan je ook niet ontspannen. Word je van je kramp verlost. Je kunt ook als christen een kramp opbouwen. Nou moet ik het ontzettend goed doen. En heel veel bij jezelf neerleggen. En in een kramp terechtkomen. Maar de genade van God, de rechtvaardigmaking door het geloof. Het idee, dat het feit dat al je zonden bedekt zijn. Het bloed van Christus bedekt het verzoenaltaar. Onder de cherubim van de ark. En daaronder ligt de wet. Die wet is onze dood. Maar het bloed bedekt. Waardoor God die hele wet niet meer ziet. Waardoor er geen veroordeling meer is. Waardoor die wet ons niet meer doodt. Maar door het bloed is er leven, want hij ziet onze zonde niet meer. En dan mag je je verblijden. Prijs de Heer daarvoor. En zalig ben je. Zalig degene wie God de zonde niet toerekent. Zalig degene van wie de zonde bedekt zijn. David wijst erheen naar de tijd. Of David heeft het natuurlijk over door geloof. Zoals ook Abraham door geloof gerechtvaardigd was. En we weten dat dat is door geloof in de Heer Jezus. Nou, het laatste waar ik met jullie bij stil wil staan is... wat is dan om te geloven? Wat is geloof dan? En... ook daar moeten we oppassen. We komen natuurlijk in dit gedeelte voortdurend tegen Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Hem die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dus, en Abraham is een vader van alle gelovigen. En het maakt niet uit of je nou besneden bent of onbesneden bent. De besnedene, dat is Israël, maar het gaat niet om de lichamelijke besnijding. Het gaat om dat ze wandelen in de voetsporen van het geloof van hun vader Abraham. Ook een Jood wordt alleen door geloof gerechtvaardigd. En door geloof behouden zoals Abraham dat ook werd. Maar ook voor onbesnedenen is het allemaal beschikbaar. Ook voor onbesnedenen geldt dat ze volkomen gerechtvaardigd mogen worden. Maar dat is niet door de besnijdenis, maar dat is door het geloof. Maar wat is geloof dan? We moeten oppassen dat we niet geloof gaan definiëren als iets wat wij moeten doen. Want dan kan je ook denken dat je goed genoeg moet geloven. Er zijn veel mensen die worstelen hiermee. Die vragen zich af, nou ben ik nou wel door geloof gerechtvaardigd? Ben ik nou wel echt een gelovige? En dan kijken sommigen, en dan kan je ook kijken naar anderen. Ja, dat is echt een gelovige en die heeft zo'n sterk geloof. En dan denk je dat geloof een soort werk is wat je zou moeten doen. Martin Luther zei... Geloof is niet een klein werkje dat wij moeten doen of dat wij kunnen doen. Wat is geloof dan wel? Nou, dat wordt heel mooi geïllustreerd. Juist met het voorbeeld van Abraham. En dat wil ik als laatste proberen te schetsen. Want Abraham kreeg ook het evangelie te horen, maar op een andere manier. Namelijk dat God tegen hem zei, wat ik al eerder gezegd heb. Abraham, je zult een talrijk nageslacht krijgen. Je loon is zeer groot. En ik ben je schild. En ik zal je uitermate zegenen. Maar God had hem ook al eerder gezegd dat er een groot volk uit hem voort zou komen. Maar het probleem was dat het gebeurde maar niet. Het duurde heel lang. Abraham was 75 en ging 12 toen hij voor het eerst de belofte kreeg van een talrijk nageslacht. Hij was 89 toen hij Ismaël kreeg bij zijn slag in Hagar. En hij was 99 toen uiteindelijk Sara zwanger werd. Dus dat heeft heel lang geduurd. En ik durf te beweren dat God dat bewust zo heeft laten gebeuren. Abraham was überhaupt al veel te oud om nog vader te worden. En zijn vrouw was veel te oud om nog moeder te worden toen hij dit woord van de Heer kreeg. Maar dat is juist, God heeft dat juist op deze manier laten gebeuren om te laten zien, ook aan ons, dat het genade is. Want genade betekent namelijk dat wij het niet kunnen dat God het doet. En Abraham en Sarai konden natuurlijk geen kinderen meer krijgen. Daar waren ze veel te oud voor. Maar toch geeft God opnieuw dat woord aan Abraham. En dan zegt Abraham, nee, dat kan niet. Mijn knecht Eliezer zal mijn erfgenaam zijn. Maar wat doet God dan? Dan neemt God Abraham mee naar buiten. En hij laat hem de sterren aan de hemel zien. Hij neemt hem mee naar buiten. En wat moet Abraham doen? Hij moet kijken naar datgene wat God hem laat zien. En misschien ben je wel eens elders in de wereld geweest. In Nederland kan je best wel veel sterren zien als het helder is. En het is helemaal donker. Maar als je in het Midden-Oosten bent, en zeker als je in het Verre Oosten bent. Ik ben op sommige plaatsen geweest waar ik zo ontzettend veel meer sterren heb gezien dan wij soms hier in Nederland zien. Dat is echt duizelingwekkend. Er zijn ook miljarden sterren. Wetenschappers hebben het over vele miljarden sterren. En Abraham ziet al die sterren, die ontelbare hoeveelheid sterren. En dan zegt God opnieuw tegen hem, Abraham, zo talrijk zal je nageslacht zijn. En dan staat er, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Wat deed Abraham? Hij keek naar wat God hem liet zien. En God zei daarbij, zo talrijk zal je nageslacht zijn. Hij nam God op zijn woord. En hij zei op dat moment, Heer, u laat mij dit zien. Als u dit tegen mij zegt, ik geloof wat u tegen mij zegt. Ik neem u op uw woord. Ik geloof u. Door te zien op wat God hem liet zien. Geloven is zien op Jezus. Als Abraham naar zichzelf zou kijken, als hij naar zijn eigen lichaam zou kijken, naar zijn leeftijd zou kijken, als hij naar zijn vrouw zou kijken, naar hun omstandigheden, zeker toen hij al 5, 6, 97 was geworden, als hij naar binnen was gaan kijken, dan had hij niet meer kunnen geloven. Dat kon absoluut niet. Als het van mij afhangt, kan helemaal niet om nog een kind te krijgen. Maar hij keek naar wat God hem liet zien. Als wij naar onszelf kijken. En dan het idee, rechtvaardig. Geliefd door God. Dat God mij ziet alsof ik nooit heb gezondigd. Dat er geen wolkje aan de hemel is in mijn relatie met God. Dat ik de volheid van de geest mag ontvangen. Dat ik vreugde en blijdschap en vrede en zelfbeheersing en goedheid en die vrucht van de geest dat het allemaal in mijn leven komt. Als ik naar mezelf kijk, dan zeg ik, dat kan helemaal niet. Ik ben een zondaar en de zonde is sterk en de zonde is een macht in mijn leven. En hoe kan ik nou ooit rechtvaardig zijn of gerechtvaardigd zijn? Dat kan toch helemaal niet? Als ik naar binnen kijk, dan red ik het helemaal niet, net als Abraham. Maar wat we moeten doen, is naar buiten kijken. Naar Jezus. Zie wat Christus voor je gedaan heeft aan het kruis. Kijk naar wat Christus voor je deed. Hij nam jou min een miljoen op zich. En hij stierf voor al je zonden en hij geeft jou de verdiensten van zijn rechtvaardigheid. Die schenkt hij jou volkomen. Kijk naar het offer van Gods Zoon. Kijk naar Jezus. Kijk naar de blinkende morgenster. Zoals Abraham naar de sterren moest kijken, mag jij vanmiddag kijken naar die ene blinkende morgenster. Je kijkt naar buiten. Je ziet wat Christus voor je deed. En God zegt op dat moment tegen jou, je bent volkomen rechtvaardig in mijn ogen door wat mijn Zoon voor je gedaan heeft aan het kruis. En je neemt God op zijn woord. En je zegt, Heer, als u het zegt, dan zal ik niet eigenwijs zijn. Maar ik ontvang uw woord en ik geloof met heel mijn hart, want u zegt het tegen mij vanmiddag. Dan ben je een gelovige. Dan ben je een gelovige. En dan heb je Christus aangenomen. En het is niet waar dat je door allerlei stadia van de bekering moet zijn gegaan. Het is niet waar dat je eerst onvoorstelbaar diep zondebesef moet hebben gehad, of dat je helemaal zeker moet hebben geweten dat je naar de hel zou gaan, of dat je heel erg hebt moeten huilen om je zonde. In sommige kerken worden er zoveel voorwaarden verbonden aan het tot geloof komen, dan wordt het een heel pakket wat je moet dragen, wordt een heel systeem van bekering waar je aan moet voldoen. Maar dat is niet bijbels. Geloof is niet iets wat je kan doen. Geloof is niet iets wat je moet produceren, wat je moet genereren, wat je voort moet brengen. Geloof is gewoon kijken. Het evangelie horen. En ik predik u het evangelie vanmiddag en je hoort het. En je gelooft God op zijn woord. Je bent gerechtvaardigd door Jezus, door zijn offer. Halleluja. Dit is het goede nieuws. En pas nadat je tot geloof bent gekomen, komt het diepste zondebesef. Ik was vanmorgen in Alblasserdam, wat ik al zei, en toen zongen wij dat lied. Is dit uw koning? En dan is een zinnetje dat trof mij zo ontzettend diep dat ik werd echt getroffen vanmorgen. Het gaat over, ik sloeg u al die wonden. Ik sloeg u al die wonden. Dat kwam echt bij me binnen. Ik dacht, Heer, door mijn zonde bent u gestorven. Ik heb die wonde in uw lichaam geslagen. Ik heb die doornenkroon op uw hoofd gezet. Ik heb u met vuist in het gezicht geslagen. Ik heb gezegd, weg met hem. Ik heb uw spijkers door handen en voeten geslagen. Ik ben de reden dat u moest uitroepen aan het kruis. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Ik sloeg u al die wonden. Jezus, u stierf voor mij. Het diepste zondebesef komt nadat je Christus hebt leren kennen. En dat je beseft dat hij al die straf en het oordeel en de dood op zich heeft genomen. Dat jij nu eeuwig leven mag hebben. Nooit meer veroordeeld zult worden. Gerechtvaardigd. Alles is bedekt. Wat een genade. En dan zeg je ook, Heer Jezus, hier ben ik. Weet je, en ik hoop dat God dit woord gebruikt tot je hart vanmiddag. Ik hoop dat je echt bemoedigd wordt aan de ene kant. Ik heb de vlakken van de diamant van de rechtvaardigmaking geprobeerd te schetsen. Ik hoop dat je het schitterende van de diamant ziet. En dat je uiterst bemoedigd wordt vanmiddag. Dat je volkomen schuldvrij en als een rechtvaardig in Gods ogen deze zaal mag verlaten. En je weg mag vervolgen. Jubelende en juichende in de Heer Jezus. Roemende in de genade van God. Je kunt niet roemen in je werken, maar je mag volledig roemen in de genade van God in Jezus Christus. En dat je hem de hoogste eer geeft in je leven. Weet je, ik hoop dat ik je bemoedig vanmiddag, maar ik wil je als laatste ook uitnodigen en oproepen om je hele leven aan Christus te geven. Dat als hij dit voor ons gedaan heeft, terwijl ik hem met wonden geslagen heb, terwijl ik hem verwond heb met mijn zonde, terwijl ik dat deed, gaf hij zijn leven om mij van diezelfde zonde te bevrijden. Als hij mij zo lief gehad, als hij mij zo onvoorstelbaar heeft lief gehad, hoe kan ik dan achterblijven in mijn toewijding aan hem? En dan wil ik vanmiddag tegen hem zeggen, Heer Jezus, hier ben ik, ik geef mij aan u en ik wil me helemaal bekeren en ik wil me totaal aan u overgeven. Ik wil niet meer leven voor dit leven. Ik wil niet meer leven voor een lang en gelukkig leven. Ik wil niet meer leven voor geld en goederen. Ik wil niet meer leven voor mijn eigen ambities. Ik wil niet meer leven voor de bediening of mijn functioneren. Ik wil niet meer leven voor aanzien van mensen of populariteit of wat dan ook. Ik wil niet meer leven voor genot. Dat is allemaal leeg. Neem de wereld, geef mij Jezus. Ik wil alleen maar leven voor u. Alleen maar voor Christus leven. Dat geldt niet alleen als je. Dat is niet alleen voor oudsten of dienaren of predikers. Iedere christen is dat de norm. Het meest zalige leven wat er is. Vorig weekend keken wij thuis naar een film over. Die film heet The End of the Spear. The End of the Spear. Dat gaat over die 5 zendelingen die in de jaren 60 van de vorige eeuw. Die 5 graduates van Wheaton College. Zeer goed opgeleide jonge mannen. Die allemaal een jong gezin hadden. Eind 20. Vrouw, kinderen. Zijn met z'n 5 naar de Auca-Indianen gegaan in Ecuador. En die hebben maandenlang contact proberen te leggen met die Indianen. Misschien zelfs waren ze er al een paar jaar. En uiteindelijk zijn ze geland aan de oever van de rivier met een sportvliegtuig. Om voor het eerst met z'n 5 contact met die stam te krijgen. Bij de eerste ontmoeting zijn ze alle 5 met een speer gedood. Dat was een schok in de wereld. Dat was toen wereldnieuws in de christelijke wereld. Er stond in de headlines van de kranten: Go and preach the gospel to all nations. They did and they died. Ga en preek het evangelie aan alle volkeren. Dat hebben zij gedaan en ze zijn gestorven. 5 jonge mannen, 5 weeën bleven achter met kleine kinderen. Het wonderlijke is dat als eerste ging een zus van een van die mannen, ging alsnog wonen bij die stam. Daarna gingen enkele van de weduwen met hun kinderen notabene wonen bij die stam. Er zijn diverse van deze mannen, van deze stamleden, van die Auca-Indianen tot geloof gekomen. Ze waren heel hard bezig zichzelf ook uit te moorden. Ze waren keihard bezig allemaal elkaar te vermoorden daar. Dus er zou er niet veel overblijven. Maar er zijn er echt heel wat tot geloof gekomen. En wat heel bijzonder is dat de zoon van een van die 5 is later, toen hij volwassen is geworden, hij is ook daar op een gegeven moment gewoon, hij is goed bevriend geraakt met de moordenaar van zijn vader. En die 2, die Steve Saint, en die Indiaan, die hebben samen de wereld rondgereisd om op veel plekken het evangelie te mogen brengen. Want die moordenaar van zijn vader was echt tot de geloof en bekering gekomen. Maar wat mij nou ook zo trof in die film, is het leven van die zus van een van de vijf, die dus als eerst bij hen is gaan wonen. En was een prachtige jonge vrouw uit Amerika. En ze is nooit getrouwd. En ze is toen ze dus ook 21 was daar gaan wonen. En ze heeft de rest van haar leven gewoon bij die stam gewoond. En is daar gestorven. En is daar begraven. En toen dacht ik, wauw. Een jonge, knappe Amerikaanse vrouw. Ze had ook met een man kunnen trouwen. En een beetje vanaf eenmaal die American Dream kunnen naleven, nastreven. En een prachtig rijk leven kunnen opbouwen met alles erop en eraan. En met allemaal wat we willen vandaag de dag. Maar zij was aan Jezus overgegeven en Jezus riep haar om daar te gaan wonen. Ze heeft gewoon bij die stam van misschien slechts een paar honderd mensen, heeft ze haar hele leven gewoond. En daar is ze gestorven. En ik dacht, dat trof mij zo, weet je. Dat is zo anders als de levensfilosofie van vandaag de dag. Die zegt, haal uit het leven wat je eruit halen kan. Grijp wat je grijpen kan. Zorg dat je meemaakt wat je meemaken kan. En ik zeg niet vanmiddag dat wij zendeling moeten worden naar die Indianen. Want God heeft een plan met ieder van ons en die heeft een weg met ieder van ons. Ik zeg niet dat we ineens allemaal zendeling moeten worden. Maar waar Gods woord ons wel toe oproept vanmiddag is dat we net als deze vrouw tegen de Heer Jezus zeggen. Heer, waar u mij ook leidt en wat u ook van mij vraagt. Ik doe het van u. Niet meer mijn wil, maar uw wil geschieden. Want u heeft uw leven voor mij gegeven. U heeft mij gekocht en betaald. Met uw dierbare, met uw kostbare bloed. U heeft alles voor mij gegeven. Hoe kan ik dan nog iets weerhouden? Ik geef mijzelf aan u. Weet je, als jullie dat vanmiddag met elkaar zeggen. Ik vind het heel mooi wat hier gebeurt trouwens. Ik zie veel jonge mensen hier aanwezig. Ik was vanmorgen ook in de gemeente met heel veel jonge mensen. Ik ben vanmiddag in twee gemeentes waarvan ik denk, ik geloof in deze gemeentes. Want ik proef de geest die werkt in dit soort gemeentes. Meer soms dan in hele grote. Ik kom ook in hele grote gemeentes. Ik preek soms voor 1000 mensen. Maar toch proef ik Gods geest meer soms in dit soort samenkomsten. Maar dat als jullie met elkaar zeggen, van jong tot oud vanmiddag. Oh, die rechtvaardigmaking door het geloof. Die genade van God. Dat het alles mij, niks wordt mij toegerekend van mijn zonde. En die gerechtigheid wordt mij toegerekend. En alles is bedekt. En ik mag het allemaal om niet ontvangen. En daarom, Jezus, hier ben ik. Als jullie met elkaar een gemeenschap worden van mensen die echt Jezus op de eerste plaats zetten. Kost wat het kost. Dan zullen er hele grote dingen gebeuren ook door deze gemeente. Dat geloof ik echt. Paulus zegt, ik tel mijn leven niet en ik acht het niet kostbaar voor mezelf. Als ik slechts mijn roeping mag vervullen en mijn loopbaan ten einde mag brengen. Om te getuigen van het evangelie van Jezus Christus. Handelingen 20 vers 24. Ik tel mijn leven niet. Hij telde zijn leven niet. Hij heeft zijn leven niet kostbaar geacht om ons te redden. Nou zeggen wij tegen Jezus, ik tel mijn leven niet. Het maakt niet uit of ik lang of kort leef. Daar gaat het niet om. Dat ik een lang en gelukkig leven zal hebben. Maar dat ik u mag dienen met mijn leven. En dat ik de roeping die u voor mijn leven heeft, zal mogen vervullen. En daarmee wil ik u de hoogste eer geven voor wat u voor mij heeft gedaan. Halleluja. Amen.